Nou, geliefde mensen, fijn dat u er allemaal bent. En ik vind het ook fijn dat ik er ben. Maar ik ben eigenlijk ziek. En daarom gaf ik u ook geen hand vanmiddag. Dat is niet zo aardig. Mevrouw van der Nieuwendijk, welkom. Ja, ik heb u geen hand gegeven. Maar dat is om dezelfde reden. Ik denk, u hebt geen behoefte aan een hand van mij met allerlei complicaties. Dus ik hou ook mijn afstand van u. Maar ik ben blij dat ik er toch zijn. Fijn dat de oude middag toch weer door kon gaan. Er was wat onduidelijkheid over. Dat volgende week moest er afgelast worden. En toen zeiden Bart en ik, nou, laten we toch proberen om het te laten doorgaan. En dank Bart ook voor het organiseren. En ook voor het, ik neem aan, het verzorgen van de koek. En je hebt nog iets in petto voor de gezanten, voor de afgevaardigden hier. Begrijp ik. Maar dat laten we maar over aan jou. Nou, we gaan even lezen. Ja, eerst gaan we zingen. Psalm 3. We gaan zingen, maar trouwe God, gij zijt, het schild dat mij bevrijdt. Psalm 3, vers 2 en vers 3. Ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust. En dat slaat ook een beetje op Elia, want u weet, vorig jaar zijn we, dat was in het voorjaar, zijn we verder gegaan met Elia. We doen vaak elke oude middag iets verder over Elia. Gaan we nu ook doen. We gaan nu uit 1 Koningen 19 een gedeelte lezen. Maar daarin zien we ook hoe Elia eerst sliep en dat de Heer hem nabij was. Vers 2 en 3 van Psalm 3.
Want God was aan mij.
Laten wij lezen 1 Koningen 19. En we lezen de versen 1 tot en met 13. 1 Koningen 19, 1 tot en met 13. En dat is dus na de overwinning van Elia op de Karmel. En dat er sterke regen kwam en dat Elia voor Ahab uitgelopen was. En hij de verwachting had dat er nu een grote opwekking zou komen onder Israël, onder leiding van koning Ahab. En dat Elia hem daarin zou steunen. En nadat hij de Baalspriesters gedood had. Dan lezen we hier in hoofdstuk 19. En Ahab zeide Jezebel aan al wat Elia gedaan had. En allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Jezebel een bode tot Elia, om te zeggen, zo doen mij de goden, en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijns levenswil. En kwam ter Beersheba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve, en zeide, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom, en ziet, toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem, sta op, eet. En hij zag om en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk, en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere male weder, en roerde hem aan, en zeide, sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond hij op, en at, en dronk, en hij ging, door de kracht derzelfde spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En ik kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet, het woord des Heren geschieden tot hem en zei tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En ziet, de Heren ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En er geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht toewond met zijn mantel en uitging
en stond in de ingang der spelonk. En ziet een stem kwam tot hem, die zeide: wat maakt gij hier, Elia? Tot zover zullen we een zegen vragen. Heere, wij danken u dat u ons de gelegenheid geeft om na verschillende maanden, ja toch wel bijna zo'n 8 maanden, om weer samen te komen hier in deze, dit verband als ouderenmiddag. Heere, heb dank dat het mogelijk is en wij bidden u om een zegen over deze middag, een zegen op uw woord. Heere, laat uw woord ons toch mogen treffen, in het hart mogen richten en dat wij uw nabijheid ook mogen kennen, persoonlijk in ons leven. Heere, de jaren komen en gaan, maar eens zal een jaar het laatste jaar zijn. En Heere, wij moeten toch bekeerd worden. We moeten u toch kennen als een schuldovernemende borg. We moeten ook leren onze toevlucht tot u te nemen. Heere, wilt u dat bewerken? Heere, we bidden u dat we een goede middag mogen hebben. En dank u dat u broeder Van Walsum ook in ons midden gebracht hebt. En dat hij werk gedaan heeft om deze presentatie voor te bereiden. Laat dat ook interessant en stimulerend mogen zijn. En laat er ook van mogen leren. Heere, gedenk hen die thuis meeluisteren. Zegen hen in uw genade. Heere, doet u weg onze zonden en zie ons aan om Jezus wil. Amen. Ah. Goedendag. Welkom, fijn dat u er bent. Wel nu, Elia had gedacht dat hij een groot werk zou verrichten. Had hij echt op gehoopt. En toen dat vreselijke bericht: morgen ben jij ook gedood. Dan wordt jouw keel ook afgesneden. En toen knapte Elia daar helemaal op af. Niet alleen om het feit dat hij zou sterven. Hij vraagt immers diezelfde dag: Heere, doe mij maar sterven. Het was niet dat Elia bang was voor de dood. Hij wist zich geborgen in de Heere, maar hij zag nu dat heel zijn werk voor niets geweest was. Dat Ahab toch de zijde koos van Jezebel. En dat er geen opwekking zou komen. En dat er geen verlossing zou zijn. En toen had hij het niet meer. Toen stortte hij in mentaal. Het is ook soms te verklaren na een grote krachtsinspanning, dat er daarna ook een soort depressie komt. Het schijnt ook psychologisch enigszins te verklaren zijn. En dat is heus niet verkeerd. Maar het gaat niet alleen om psychologie hier. Het gaat om Gods bemoeienissen met Elia. Dat zien we ook uit het feit hoe de Heere Elia behandelt met veel zorg. Want Elia komt uiteindelijk een dag reis ten zuiden van Beersheba. In de woestijn, dus niemand, heet, droog, dor. Het is zo'n jeneverstruik, geeft nog wat schaduw en daar legt hij zich onder. En hij zegt: Heere, neem mijn leven maar weg. Het is allemaal voor niks geweest. En toen viel hij in slaap. En u kent de geschiedenis, een engel tot 2 keer toe: sta op en eet. En het deed Elia. En daarna stond hij op en hij ging 40 dagen op reis naar Horeb. Dat deed hij. En waarom ging hij 40 dagen naar Horeb? Had de Heer hem dat bevolen? Nee, lezen we nergens. Elia wilde er zelf naartoe. En toch was het ook de leiding van de Heer die hem dat op zijn hart legde en drukte om naar Horeb te gaan. En Horeb, dat is de berg Sinaï. Daar gaan we nou niet verder over in. Niet verder op in. Maar die berg Sinaï, de berg Horeb, wordt altijd gedacht, die ligt dan in de Sinaï-woestijn. Maar hoogstwaarschijnlijk, en er zijn geschiedkundige en ook bijbelse argumenten voor te geven, dat de berg Horeb lag in wat wij nu noemen Saoedi-Arabië. En dat hij naar het zuiden moest. En zo ging hij 40 dagen. Het was maar een driedaagse reis. Dan was hij al geweest. Maar hij deed er 40 dagen over. Dat is ook wel heel bijzonder. Waarom? Ja, dat schrijft de schrift verder niet. Maar we weten wel dat 40 een voorbereiding is. 40 jaar in de woestijn. En toen in het land Israël. En de Heer Jezus 40 dagen verzocht. En toen begon zijn openbare bediening. 40 is een voorbereiding. Het was voor Elia in die 40 dagen alleen rondzwerven door die woestijn. Hij hoefde niet te eten, hij hoefde niet te drinken. Want de Heer was bij hem en gaf hem kracht. Op een bijzondere wijze. En dan heeft hij ook gemediteerd over de Heer, over zijn weg. Of over de beloften. Over de komst van de verlosser. Waar zal Elia niet allemaal over gedacht hebben. En uiteindelijk komt hij dan bij de berg Horeb aan. En dan gaat hij in een grot zitten. En dan komt de stem van de Heere tot hem. Op een bijzondere wijze. Want daar staat dan in vers 9. Hij kwam en ziet. Dat betekent, let op. Het woord van de Heere geschiedde tot hem. Dat was wel eerder gebeurd bij Elia. Hij was immers een profeet. En het woord van de Heere kwam op hem bij verschillende gelegenheden. Maar hier staat het op een heel bijzondere wijze. En ziet. Let op. Nu gebeurt iets bijzonders. Het woord van de Heere kwam tot Elia terwijl hij daar in die grot was. En dan vraagt de Heer aan Elia: wat maakt gij hier, Elia? Kijk, dat was geen verwijt. Dan had de Heer hem gelijk teruggestuurd. Het was geen bestraffing. Wat doet u hier, Elia? Waarvoor bent u gekomen? Het is een pastorale vraag van de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. Van de Zoon van God. Want God de Vader openbaart zich door middel van zijn Zoon. En zo zien we hier ook een verschijning of het spreken van de Zoon van God in het Oude Testament. En de Heer Jezus Christus, zoals hij later zou zijn, hij begrijpt het hart dat verdrietig is, dat terneergeslagen is, dat geprobeerd heeft om het woord van de Heere te brengen en waarbij het lijkt dat helemaal op niks is uitgelopen. Steeds was Elia gehoorzaam geweest. Bij alles. Het was ook niet per se dat hij nu ongehoorzaam was. Hij was helemaal stuk. Het werk was voor niets geweest. En zo vraagt de Heere dan: wat maakt gij hier, Elia? En dan kan Elia zich uitspreken. Wat is dat toch een zegen. Als een mens zich kan uitspreken. Dat een mens een keer wat binnen in zijn hart is, een keer gelegenheid heeft om daarover te spreken, om het te delen met een ander. Dat geeft een zekere verlichting. Als iemand verdriet heeft bijvoorbeeld, of gemis van een geliefde. Het helpt al wanneer hij of zij erover kan spreken met een ander. En die persoon weet heus wel, die ander kan mijn verdriet niet wegnemen. Maar het is ook waar dat het dan gedeelde smart is, halve smart, zeggen we. Dat is ook waar. En dat was bij Elia hier ook zo. Hij kon zijn hart uitspreken voor de Heere. En daar kreeg hij ook alle gelegenheid toe. Hij mocht zeggen wat hem mankeerde. En dan spreekt hij het uit. Ik heb zeer geijverd voor de Heere. De God der heerscharen, dat had hij ook zeker gedaan. Met gevaar van zijn leven, in strikte gehoorzaamheid. En, dan schrijft hij dan spreekt hij uit wat nou de oorzaak is van zijn nood. De kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten. Welk verbond is dat? De verbond met de Sinaï. De verbond dat hier op Horeb was afgesloten. Daar op die plaats heeft de Heer een keer zijn stem laten horen. Toen sprak God al deze woorden zeggende. Het was daar gebeurd. En daar komt Elia nou terug. Terug bij het begin. En hij zegt, ze hebben uw verbond hebben ze verlaten. Ze hebben uw altaren afgebroken. Maar de Heer had toch gezegd, je mag alleen maar in Jeruzalem. De tempel was daar toen al, de tempel van Salomo. En daar mag je alleen maar gaan offeren. En de mensen van de 10 stammen, die deden dat veelal niet. Die hadden die 2 ellendige kalverendiensten in Bethel en Dan. Maar daarnaast hadden ze ook altaren gebouwd zo in het land, kriskras, waarmee ze wel de Heere dienden. Het was niet zoals de Heere bedoeld had. Het was ook tegen het woord van de Heer, maar het feit was er. Maar zelfs die altaren zijn afgebroken. Achab en Jezebel zijn, er moet uit zijn daarmee. We nemen de goden over van onze buren. En dat geloof in de God van Israël, dat moet maar weg. Het is haat tegen God en zijn gezalfde. Irrationeel. Geen enkele baat hebben ze erbij. Alleen maar ellende krijgen ze ervan. Maar dat is nou de zonde, dat is irrationeel. Daar bereik je niks mee. En dat hebben Achab en Jezebel ook ondervonden. Ze hebben er niets mee bereikt. Al die altaren werden afgebroken en die profeten werden gedood. Verschrikkelijk. Het was een tijd van geloofsvervolging. Onder deze Achab en deze Jezebel, zijn vrouw. Verschrikkelijk wat daar toen gebeurd is onder het verbondsvolk. Uw profeten met het zwaard gedood. En dan zegt Elia, ik alleen ben overgebleven. Was dat wel waar? Wist hij niet die knecht van Salomo, die knecht van Achab? Obadja, precies, de naam kon schoot meer. Obadja. Hij wist er van Obadja. Dat hij toch 2 groepen van 50 profeten had bewaard in brood en water gegeven. Ja, dat wist Elia wel. Dus die waren er toch nog wel, jawel. Maar hij stond toch wel alleen op de Karmel. Toen kwam geen van die profeten uit hun plaats. Uit hun grot. En die bleven daar. Hij is in feite alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel om die te doden. Mijn ziel weg te nemen. En dan gaat de Heer antwoord geven. En de Heer zegt, ga uit. Ga uit en sta op deze berg. Nou, en dan hebt u die 3 geweldige tekenen. Dat eerst is er een... Eerst is er dan die sterke wind. Een orkaan. En de kracht van een orkaan, die is geweldig. Rotsen worden in stukken gebroken. Bomen als die er geweest waren zijn ontworteld. Enorm krachtig. Dus, ga uit, vers 11, en sta op deze berg voor het aangezicht van de Heere. En ziet, de Heere ging voorbij. En hoe ging de Heere voorbij? In een grote, sterke wind. Maar, dan staat er even later. Maar de Heere was niet, even zien. En de Heere was in de wind niet. Maar de Heere ging voorbij met een grote wind. Kwam van de Heere. Toch was de Heere niet in die wind. En toen daarna krijg je een 2e teken. Een aardbeving. Alles schudt. Dan moet het zeer angstig zijn om een aardbeving mee te maken. Ik heb het nooit meegemaakt. Maar dat moet wel heel... In Canada gebeurt het soms wel eens. Ik heb een keer in Canada gehad dat het huis trilde. Ik denk, wat gaat gebeuren er nu? Maar het was een aardbeving, maar het is heel klein. Maar echte aardbeving, dat je niet meer weet waar je moet lopen, dat is verschrikkelijk. Heel angstig. Dan maakte Elia daarmee zo'n geweldige kracht, een aardbeving. En na de aardbeving een brandend, verterend vuur kwam er langs. Dat zijn 3 geweldige krachtmanifestaties. Kijk, en daar had Elia op gehoopt. Dat de Heer onder Israël zou komen met een sterke wind. En met een aardbeving, aardschokkende veranderingen. En een vuur om de vijanden te verteren. God zal opstaan en zal zijn haat dus wijd en zijd verteren. Ja, daar had hij op gehoopt. Maar de Heere was daar niet in. De Heere was niet in die grote dingen. En toen het zuizen van een zachte stilte. En toen wist Elia het. Dat komt van de Heere, net als die andere drie tekenen. Maar nu is de Heere erin aanwezig. En toen ging hij naar buiten. En hij bewond zijn aangezicht met een mantel. Vanwege de heiligheid van God. De engelen, zij bedekken toch ook hun aangezichten voor de Heere. En Jesaja zag ze. Drie paar vleugels. Eén hun aangezicht. Eén hun voeten. Voeten, een teken van bereidwilligheid om in de wegen van de Heere te gaan. Onmiddellijk gehoorzaam te zijn. En twee om mee te vliegen. Te gaan waar de Heer hen ook wil hebben. En hier bewond Elia ook zijn aangezicht vanwege de heiligheid van God. Want God is een heilige God. Wij moeten tot hem komen met eerbied. Ja, ook in zijn huis. Want daar zijn we immers toch ook in de tegenwoordigheid van de Heer. En daarom willen we dat graag. Nou, en dan staat Elia daar. En dan opnieuw. Wat maakt gij hier, Elia? Wat doet u hier, Elia? En dan gaat Elia het uitleggen. Ja, maar dat ze bewaren voor de volgende keer. Maar weet u wat we hier zien? Is dat Gods wegen anders zijn dan onze wegen. Wij zouden ook wel. Ik ook. Dat er opeens iets gebeurt in Noord-Korea. Dat die leider, die vreselijke man, dan zijn we allemaal zondaar, maar daar iets mee gebeurde. De Heer kan het toch doen? Eén bliksemschicht. Had Elia ook gehoopt. Maar het gebeurt niet. Maar wat er wel gebeurt in Noord-Korea is, dat er toch hulp gegeven wordt. Ook vanuit de Noord-Amerikaanse organisatie kwam over een help. Ik kreeg deze week een rapport van iemand die daar werkt. In China om hulp te geven aan die mensen. Vluchtelingen, maar het heeft ook kanalen om geld te brengen binnen Noord-Korea. En zo werkt de Heer. In het kleine, in het geringe. We willen graag een krachtige bekering hebben. Heb je wat te vertellen? Nee, in de zachte stilte van de wind. Dus in de stilte voor Gods aangezicht. Dat u daar leert belijden dat u zondaar bent. En dat u daar leert hopen op God alleen. En dat de Heere verandert het hart. Vernieuwt het. U wordt op God betrokken. U kunt niet zonder hem meer. Niet schokkends te vertellen aan iemand anders. Maar zo werkt God vaak. De meeste van Gods kinderen worden allengskens bekeerd, schrijft Brakel. En zo krijgen ze een besef van hun verlorenheid, hun verdorvenheid. En krijgen ze een besef van wie Christus is. En ze worden op hem geworpen. En dat was een les voor Elia. En dat is ook een les voor ons. Ook in de gemeente. En laten we, broeders en zusters, laten we ook bidden voor de gemeente. Laten we toch een biddende gemeente zijn. Daar op die plaats waar niemand u hoort. Alleen maar God. Daar in de stilte. Ga daar bidden. Pleiten. Dagelijks. Voor uw kinderen. Kleinkinderen. Voor de gemeente. Voor de ouderlingen en diakenen. Dat Gods zegen mag dalen over de gemeente. En dat Gods gunst ons mag bestralen. In de stilte bidden. En dan zullen we grote dingen mogen verwachten. En die grote dingen, dat een mens God leert liefhebben. En dat velen in de gemeente in die weg willen gaan. Kon het zijn allen. Nou, laten we dat nog maar leren van deze geschiedenis. Goed, dank u wel voor uw aandacht. Laten we nog één vers zingen uit een psalm. Psalm 65. En dan, fijn broeder van Walsum, dat u hier in ons midden bent. Ik was van plan om nu naar huis te gaan. En bed in te gaan. Maar weet je wat, ik zag die eerste dia. En toen werd mijn interesse al opgewekt. Ik weet niet of mijn vrouw het zo met me eens is. dat ik toch blijf. Maar ach, we moeten ook niet altijd naar onze vrouwen luisteren. Dus we gaan nu maar Psalm 65. We gaan zingen. Vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. Psalm 65, het derde vers.
Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En mij opnieuw, o grote koning, van uw woning paleis. En hij zal vreselijke dingen ons in de rechte reis doen horen en ons meedoen zingen.
Even een mededeling aangaande de organisatie voor de volgende keren. De volgende ouderenmiddag is op 20 februari. Goed, gewoon hebben we een beetje een jaarprogramma, maar we wisten niet wanneer we weer op ons eigen stekkie terecht konden. Maar 20 februari willen mevrouw en ik dan wel organiseren dat we dan ertessoep en bruine bonensoep doen. Dan is er een maaltijd bij. Dus dat willen we nu vast kenbaar maken. En de heer Douw wil die middag voor ons een presentatie geven. De andere presentaties kunnen we nog niet vertellen, want het is een beetje nog moeilijk aan mensen te komen. Maar daar zijn we mee bezig om nog sprekers te krijgen. Maar de volgende is 20 februari. En wat betreft voor de mensen die hier deze middag meemaken en een gehoorapparaat hebben. We hebben altijd een beetje hier gestoeid met het geluid. Goed, we zijn heel erg blij met onze nieuwe kerk. Maar de beheerscommissie heeft zich erover gebogen. En vanaf de volgende ouderenmiddag zou hier een goede ringleiding zijn. Die wordt aanstaande zaterdag aangebracht. Het kon niet eerder. Goed, voor volgende week was dan ook de bejaardenmiddag en seniorenmiddag gepland. Daarom kunnen we niet in de zaal. Dan zijn ze hier bezig en dan worden gelijk de wanden ook nog gesausd. Dus ja, we moesten het naar voren halen. Dus het is nu een beetje gebrekkig het geluid. Maar ik hoop met ingang van de volgende ouderenmiddag dat het voor u een plezier is om te luisteren. En kan uw apparaat zetten op de ringleiding. We willen graag ons programma vervolgen aan de heer Van Walsum het woord geven.
Ja hoor, ga prima. Nee, ga prima. Het is veel mooier. Ja. Ja. eerst maar weer even proberen of ik zo te verstaan ben. Ik heb een wat zachtere stem dan de dominee. Ben ik achterin te verstaan op deze manier?
Of in de losse?
Moet hij nog wat?
Of in de losse?
Ja. Hij kan misschien nog hoger. Is dit beter?
Nee,
dan gaat hij zingen, hè?
Nee, je moet iets lager. Gewoon meer geluid.
Zo? Ben ik zo goed te verstaan? En iedereen zit achterin, zo was dat vroeger in de klas ook. De meeste boeven die gingen achterin zitten. Maar de plaatjes zijn goed te zien en te lezen. Want ik krijg straks wel een paar plaatjes waar het ook wel fijn is als u de tekst mee kunt lezen. Ik lees ook wel alles voor, hoor. Dat zie je niet te zien, daar sta ik in de weg. Dan moet ik verder naar rechts. Nee, ik ga wel naar het orgel toe. Goed, u ziet hier de twee hoofdpersonen van de presentatie van deze middag. Anne Frank en Simon Wiesenthal, beide Joden. En dat plaatje links, dat geeft een klein beetje aan waar het vanavond of vanmiddag over zal gaan. Zo'n uitspraak van Anne Frank, wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld. Dat is de manier waarop je in bijna alle berichten over Anne Frank, over dit meisje, geschreven ziet. Ik ga eerst even wat over haar leven vertellen. In 1925 trouwt Otto Frank met Edith Hollander. 1925, dat is hetzelfde jaar dat van Hitler Mein Kampf verschijnt. En we weten dat Otto Frank het boek gekend heeft. Hij heeft daarin zitten bladeren en hier en daar fragmenten gelezen als deze. Joden, en hij was Jood, en zijn vrouw ook, Joden zijn overal. Ze leven verspreid als ras, midden tussen de andere rassen en als parasiet in het lichaam van andere volkeren. En zo streeft de Jood naar de wereldheerschappij. Als je dat leest, terwijl je zelf Jood bent, dan doet dat wat met je. Of je zegt natuurlijk van, zal zo'n vaart niet lopen, want die Hitler is niet zo gevaarlijk. Hij had in 1925 net een jaar gevangenschap achter de rug vanwege een mislukte opstand. Dus je denkt, zal wel zo'n vaart niet lopen met die Hitler. Of je neemt, zoals Otto Frank, die zinnen toch behoorlijk serieus. En dat Hitler niet onderschat moest worden, dat blijkt al een aantal jaren later. U ziet links hier Otto Frank met de inmiddels geboren Margot, de oudste dochter, en met de kleine Anne. En rechts ziet u een plaatje waarop werklozen in Berlijn hun dag doorbrengen. Hitler maakte namelijk gebruik van het feit dat er in Duitsland buitengewoon veel werklozen waren. Dat was al begonnen na Wereldoorlog 1. Maar toen de crisis losbrak in 1929, verdubbelde het aantal werklozen ongeveer van 9% naar 16%. En in 1932 waren er al 6 miljoen mensen zonder werk in Duitsland. En Hitler en de zijnen hebben daar op een handige, en misschien moet ik zeggen, gemene manier gebruik van gemaakt. Want zeiden ze tegen de mensen, hoe komt het dat u werkloos bent? Dat komt, punt 1, omdat we heel veel geld moeten betalen aan de overwinnaars. Dat was afgesproken in 1919 bij het verdrag van Versailles. Het komt, punt 2, door het werk van socialisten en communisten, die op een oneerlijke manier de dingen verdelen. Maar het komt vooral door de Joden. U bent werkloos omdat de Joden alle belangrijke economische posities beheersen, daar misbruik van maken, het geld naar zich toetrekken. Denkt u maar aan die vele bankdirecteuren die bijna allemaal Jood zijn en de vele zaken die er zijn. En dat propagandapraatje, dat werkte. In 1930 krijgen de nazi's in één keer van 12 zetels 107 zetels. En worden daarmee de tweede partij van Duitsland. Hindenburg, de president in die tijd, dacht dat hij Hitler wel voor zijn karretje kon spannen. Het conservatieve karretje. Benoemde Hitler tot rijkskanselier. Maar het omgekeerde gebeurde. En binnen korte tijd wist Hitler de macht volledig in handen te krijgen. En dat gebeurde ook plaatselijk. De familie Frank, en u ziet hier Edith met haar twee dochters. De familie Frank woonde in Frankfurt am Main. En rechts ziet u het stadhuis. In Frankfurt am Main had men een Joodse burgemeester. En als in 1933 de verkiezingen gehouden worden, dan krijgen de nazi's daar 48% van de stemmen. En dat betekent dat de SA, de Sturmabteilung, zich vrij voelt om die burgemeester te bedreigen. De Joodse burgemeester vlucht. En het gevolg ziet u op het rechterplaatje. De hakenkruisvlag wordt van het gemeentehuis gehesen. En Otto Frank begrijpt dat het beter is om te verhuizen naar Nederland. Daar is het in ieder geval voorlopig nog veilig. En ze komen terecht op het Merwedeplein. Ik probeer aan te wijzen, en dat gaat lukken nu, daar deze woning, daar komt de familie Frank te wonen. Nog steeds bestaat deze woning. Maar het is niet helemaal onbedreigd, ook niet in Nederland. Want terwijl de kleine Anne, en u ziet ze hier, heerlijk in de zandbak speelt, wordt het in Duitsland steeds gevaarlijker. Rechts ziet u de synagoge van Hannover, die in brand gestoken wordt. Dat was er maar één van de 1400 synagogen die in de Kristallnacht of in brand gestoken werden of vernield werden. En dan praat ik niet over de vele Joodse bedrijven en winkels die in puin geslagen werden. Ik praat niet over de 400 Joden die in die nacht of zelfmoord pleegden uit angst of werden gedood. Ik praat niet over de zoveel duizenden Joden die op dat moment naar het concentratiekamp vervoerd werden. Dat was al in 1938. Alleen al die ene brandende synagoge is symbool voor wat de plannen van Hitler waren. En dat spelen van Anne, dat onbezorgde spelen, dat duurt niet lang meer. Want in 1940, terwijl Anne heerlijk op het platje in de zon een boek ligt te lezen, en die foto dateert ook uit 1940... trekken de Duitsers Nederland binnen, rechts Amsterdam, op de achtergrond de Westertoren, vlak bij het achterhuis, en beginnen ze met de anti-Duitse, anti-Joodse maatregelen. Joodse mensen mogen niet meer in overheidsdienst. Iedereen moet geregistreerd worden, zodat straks duidelijk is wie Jood is en wie niet. Joodse bedrijven krijgen te maken met toezichthouders. Er komen in september 1941 aparte Joodse scholen voor Joodse kinderen. Parken, dierentuinen, bioscopen, bibliotheken, sportvelden. Het wordt allemaal verboden voor Joden. Reizen of verhuizen zonder toestemming van de Duitsers. Het is voor Joden niet weggelegd. En in mei 1942 wordt de Jodenster verplicht. En een maand later is Anne jarig. Zij draagt dan dus al de Jodenster 1 maand. Ze krijgt een dagboek en ze schrijft in dat dagboek, en u kunt het rechts lezen voorin: ik zal, hoop ik, aan jou alles kunnen toevertrouwen, zoals ik het nog nooit aan iemand gedaan heb. En ik hoop dat je een grote steun voor mij zult zijn. En wie dit regeltje even kan lezen: ik ben o zo blij dat ik je meegenomen heb. Dat is een regeltje, dat schrijft ze er later achter. Dan is ze dus al, met dagboek en al, in het achterhuis beland. Het achterhuis, dat is gevestigd in het pand waar Otto Frank zijn bedrijf had. Otto Frank, die, dat heb ik al een paar keer duidelijk gemaakt, vergeleken met veel andere Joden, behoorlijk realistisch was, de werkelijkheid wel tot zich liet doordringen, en daarom al een jaar voor deze datum begonnen was om aan enkele personeelsleden te vertellen dat hij van plan was om onder te duiken, en ze gevraagd heeft of ze wilde helpen, en dat wilde ze. En u ziet links de voorgevel van Prinsengracht 263... en rechts ziet u een luchtfoto, waardoor duidelijk wordt: dit is het achterhuis. Het staat er dwars op. Buitengewoon geschikte plaats om onder te duiken. En daar gaat de familie Frank dus de toevlucht zoeken. Hoe bevalt dat, Anne? Ik ga een paar stukjes voorlezen uit haar dagboek. Op 11 juli 1942, dan zit ze er dus nog maar net, schrijft ze: lieve Kitty, zo noemt ze haar dagboek, het is eigenlijk geen gewoon dagboek, het zijn dagboekbrieven. Lieve Kitty, vader, moeder en Margot kunnen nog steeds niet wennen aan het geluid van de Westertorenklok, die om het kwartier zegt hoe laat het is. Ik vond het dadelijk wel fijn. Het gaf iets vertrouwds voor als 's nachts. Het zal je wel interesseren hoe het in mijn onderduik bevalt. Ik geloof dat ik me in dit huis nooit thuis zal voelen. Maar dat wil niet zeggen dat ik het hier naar vind. Ik voel me meer als in een heel eigenaardig pension waar ik met vakantie ben. Nogal een gekke opvatting van onderduiken, maar het is niet anders. Het achterhuis is als schuilplaats ideaal. Ja, want ze weet, wie niet onderduikt, die kan erop rekenen dat hij in een vreselijke bestemming terechtkomt. Hoe weet ze dat? Ze weet dat op verschillende manieren. Om te beginnen, enkele maanden nadat ze zelf zijn ondergedoken, komt er nog 1 nieuwe onderduiker in het achterhuis bij. Dat is een tandarts. Ze noemt hem Dussel in haar dagboek. En die tandarts heeft dus een aantal maanden meegemaakt hoeveel erger het inmiddels in Nederland geworden is met de Joden, en die vertelt daarover. En dan schrijft ze: Dussel, dat is dus die tandarts, heeft ons veel verteld. En het is droevig wat hij allemaal wist. Talloze vrienden en kennissen zijn weg naar een vreselijke bestemming. Avond aan avond tuffen de militaire auto's langs. De Duitsers bellen aan, vragen of er Joden wonen. En zo ja, dan moet de hele familie dadelijk mee. Niemand kan zich aan zijn lot onttrekken als hij niet onderduikt. Het lijkt wel op een slavenjacht zoals ze vroeger hielden. Maar het is heus geen mop. Daarvoor is het veel te dramatisch. Ik zie vaak 's avonds in het donker. Ze gaat dan naar beneden in het kantoor en kijkt dan door een kiertje van de gordijnen naar de straat. Ik zie vaak 's avonds in het donker rijen onschuldige mensen lopen met huilende kinderen. Steeds maar lopen, gecommandeerd door een paar kerels, geslagen en gepijnigd tot ze neervallen. Niemand wordt ontzien. Ouden van dagen, baby's, zwangere vrouwen, zieken, alles, alles gaat mee in de tocht naar de dood. Hoe goed hebben wij het hier? Hoe goed en rustig. Ik heb er een schilderij bij afgebeeld op de dia van Jip Wijngaarden. En Jip Wijngaarden had bij dit schilderij Jesaja 63 vers 9 in gedachten. En daar staat: in al hun benauwdheden was hij benauwd. En de engel zijns aangezichts, en die heeft zij hier als een verborgen persoon afgebeeld. En de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. En in de toelichting schrijft deze schilderes: op een verborgen wijze was en is de eeuwige toch altijd bij zijn volk aanwezig. Informatie vanuit de buitenwereld. Via die tandarts, via wat ze ziet door een kiertje in de gordijnen, maar ook via wat ze hoort over de radio. En ook daarover schrijft ze uitvoerig, maar ik laat maar een klein stukje horen. Op woensdag 13 januari 1943 schrijft Anne in haar dagboek: lieve Kitty, elke nacht komen er honderden vliegers over Nederland. Ze vliegen naar de Duitse steden en zij ploegen daar de aarde om. Ieder uur vallen in Rusland en Afrika duizenden mensen. Niemand kan zich er buiten houden. De hele aardbol voert oorlog. En al gaat het beter met de geallieerden, het einde is nog lang niet te zien. Ik zou je urenlang over de ellende kunnen vertellen die de oorlog meebrengt. Maar dat maakt me alleen maar zo mismoedig. Er blijft ons niets anders over dan zo rustig als het kan het eind van de ellende af te wachten. Zowel de Joden als de christenen wachten. De hele aardbol wacht en velen wachten op hun dood. Oorlog buitenshuis. Maar ook oorlog tussen aanhalingstekens binnenshuis. 8 mensen, 2 gezinnen en een eenling, dag en nacht bij elkaar. Dat kan niet anders als fout lopen. Ook niet als je, zoals Anne, optimistisch denkt over de mens of optimistisch over de mens wil denken. Ze schrijft daar op 15 januari 1944 over: ik vraag mij herhaaldelijk af of men altijd met alle mensen waar men lang mee samenwoont op de duur ruzie krijgt. Of hebben wij misschien erg gewanboft? Is dit gezelschap misschien toevallig een ongelukkige samenstelling van personen waartussen het niet zo klikt? Ik vind het best, zegt dit meisje van 14 jaar, ik vind het best dat ik hier een beetje mensenkennis opdoe, maar het lijkt me nu wel voldoende. Ik zit nu wel te preken, maar ik geloof dat als ik hier nog lang blijf, dat ik een uitgedroogde bonenstaak word. En ik zou zo graag nog een echte bakvis zijn. Ja, ze is 14. Ze zou nog zo graag heerlijk lekker puberen. Ja. En dat kan ze dus daar niet. Is het alleen maar ruzie in het achterhuis? Nee, we hebben net gezien. Er is ook een jonge knul in huis van het andere gezin. En Anne raakt verliefd op Peter. In het begin vindt ze het niet zoveel. Maar later groeit ze er erg naartoe en dat geeft haar allerlei geluksstemmingen. En ook de natuur maakt haar heel erg blij. Die natuur die ziet ze als ze naar Peter toe gaat. Peter zit in het achterhuis in de bovenste kamer en kan vandaar heel gemakkelijk naar de zolder toe gaan. En daar gaat ze nogal eens naartoe. En ze schrijft dan. En dan moet ik weer even bladeren. Ik ga haast elke ochtend naar de zolder waar Peter werkt. Dan laat ik de bedompte kamerlucht uit mijn longen waaien. En vanuit mijn lievelingsplekje op de grond kijk ik naar de blauwe hemel, naar de kastanjeboom aan wiens takken kleine druppeltjes schitteren, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel van zilver lijken. Voor iedereen die bang is, of eenzaam, of ongelukkig, is het het beste middel om naar buiten te gaan. Ergens waar je helemaal alleen is. Alleen met de hemel, met de natuur en met God. Want dan pas en dan pas alleen voelt men dat alles is zoals het moet zijn. En dat God de mensen in die eenvoudige maar mooie natuur gelukkig wil maken. En zolang dit bestaat, weet ik dat er in welke omstandigheden ook troost voor elk verdriet is. En u ziet dat ik dat citaat hier op de dia gezet heb. Dit soort zinnen hebben er namelijk voor gezorgd dat na Wereldoorlog 2 en na het verschijnen van haar dagboek Anne altijd weer geschetst wordt als het symbool van het optimisme. Als een soort voorbeeld voor ons hoe we naar de wereld moeten kijken en hoe we naar de mens moeten kijken. Wat er ook gebeurt, behoud een positieve visie op wie wij mensen zijn. Dat is buitengewoon opvallend. Met name als je dan dit soort dingen leest. Vooraf misschien een opmerking over wanneer schrijft ze dit. Er is in het achterhuis een inbraak geweest. Gewoon een normale inbreuk, niks bijzonders, niks van de Duitsers. Maar daar zijn ze natuurlijk enorm van geschrokken. Want het vervolg van een inbraak betekent dat de politie gaat kijken wie die inbraak gedaan heeft. En als de politie erachter komt dat daar nog een achterhuis is waarin mensen wonen, dan zijn de rapen gaar en dan is het foute boel. Dus de paniek slaat bij de bewoners van het achterhuis na die inbraak toe. Er worden allerlei noodmaatregelen genomen. 'S Avonds na 9:30 mag er bijvoorbeeld niet meer, mag de wc niet meer doorgetrokken worden, om er iets te noemen. Ik weet niet of u zich kunt voorstellen, 8 mensen na 9:30 'S avonds de wc niet meer doortrekken tot de volgende ochtend enzovoorts. Ik laat alle andere maatregelen, maar er is echt paniek. En op dat moment schrijft Anne over het Jood zijn. Een wonderlijk stukje. Ik heb mij daarover verbaasd dat een niet-orthodox Joods meisje toch zo enorm doordrongen is van haar Joods zijn. Zij schrijft dan namelijk, en dan ben ik op 11 april 1944... wie heeft ons dit lot opgelegd? Wie heeft ons, Joden, tot een uitzondering onder alle volkeren gemaakt? Wie heeft ons zo laten lijden? Het is God geweest die ons zo heeft gemaakt. Maar het zal ook God zijn die ons opheft. Als wij dit leed dragen en er toch nog steeds Joden overblijven, dan zullen de Joden eenmaal van gedoemden tot voorbeelden worden. En wie weet mag het ons Joodse geloof nog eens zijn dat aan de wereld en daarmee aan alle volkeren het goede wordt geleerd. En daarvoor alleen moeten wij lijden. Ik herhaal dat toch nog een keer. Wie weet mag het ons geloof nog eens zijn dat alle mensen het goede leren. En dat is die positieve visie op de mens en op het Joodse geloof als voorbeeld voor de hele wereld. Dat positief willen denken heeft dus ook te maken met haar Joods zijn, met het uitgeheven zijn boven de volken. Maar dat idealisme, dat kom je soms vermengd tegen met toch wel een huiver voor de werkelijkheid. Dan ben ik op 15 juli 1944, vrij kort voor de arrestatie. Als ze naar de radio luisteren, dat gebeurt natuurlijk illegaal. Dit is een soort reconstructie. In 1999 hebben ze het achterhuis nog één keer ingericht zoals het vermoedelijk ingericht was. Dit is de illegale radio die beneden in het kantoor stond en waar ze dan s'avonds naar de radio gingen luisteren. Dat mocht natuurlijk niet. En ze hoorden over die radio natuurlijk berichten die best wel moedgevend waren. Op dit tijdstip hadden ze al gehoord van de invasie in Normandië, om er iets te noemen. En de bevrijders komen steeds dichterbij. Maar dat betekent tegelijkertijd dat ook de verwoestingen die in met de oorlog te maken hebben, dichterbij komen. En Anne schrijft daar dan over: dat is het moeilijkste in deze tijd. Mijn idealen en mooie verwachtingen zijn nog maar net bij mij opgekomen, of ze worden door de gruwelijke werkelijkheid totaal verwoest. Het is een groot wonder dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven. En toch houd ik aan mijn idealen vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mens geloof. Ik wil niet alles opbouwen op de basis van dood, ellende en verwarring. Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt. En ik hoor steeds harder de aanrollende donder die ook ons zal doden. Ik voel het leed van miljoenen mensen mee. En toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat alles zich weer ten goede zal wenden, dat deze hardheid zal ophouden en dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen. U hoort de mengeling, hè? Het heen en weer, het willen geloven in het goede van de mens, het willen geloven dat het, ja, wij kunnen niet leven zonder hoop. En inderdaad, er komt wel tijdelijk in 1945 rust en vrede in de wereldorde, maar dat is voor bijna alle onderduikers in het achterhuis te laat. U ziet hier dat de boekenkast waarachter de toegang naar het achterhuis verborgen was, open staat. Er is verraad in het spel, er vindt een inval plaats, en de enige overlevende, dat is Otto Frank. Als hij terug is in Nederland, dan vertelt hij hoe de arrestatie ging. Ik lees het voor in zijn woorden. Het was ongeveer 10:30. Ik was boven op Peters kamer en hielp hem met zijn schoolwerk, toen er plotseling iemand de trap op kwam rennen. De treden kraakten. Ik schoot omhoog, want het was ochtend en iedereen moest stil zijn. Toen ging de deur al open en een man stond vlak voor ons, het pistool in zijn hand, en hij richtte het op ons. Het was een man in burger. Peter en ik deden onze handen omhoog. De man liet ons voor hem uitlopen, de trap af. En beneden waren ze allemaal verzameld. Mijn vrouw, de kinderen en de Van Pelsen stonden met hun handen omhoog. En toen werd er gevraagd, waar zijn de waardevolle spullen? Ik wees naar een wandkastje waar mijn kistje stond. En de man van de Grüne Polizei pakte het kistje, keek om zich heen, greep de aktetas van Anne, schudde daar alles uit. Helemaal over de houten vloer heen lagen toen allemaal papieren, schriften en klapblaadjes. En toen stopte hij alle waardevolle spullen, sieraden en dergelijke, in de aktetas en sloot deze af. Als dan de arrestatie voorbij is, dan gaat Miep Gies, een van de helpsters, in het achterhuis kijken en ziet daar op de vloer dus al die dagboekpapieren liggen. En die neemt ze mee en die bewaart ze zorgvuldig. Hoe loopt het af? Ik heb het hier voor u op een rijtje gezet. Westerbork, Auschwitz, Bergen-Belsen en enkele maanden later zijn Margot en Anne beide in Bergen-Belsen overleden. En de enige die overleeft ziet u hier in 1954 het getatoeëerde kampnummer op zijn onderarm showen. Zodra definitief bekend is dat Anne overleden is, dat is, dacht ik, in 1946 halverwege, dat het echte bericht binnenkomt, voelt Miep Gies zich vrij genoeg om de dagboekpapieren aan de vader van Anne te geven. En die zorgt op basis van die papieren voor de uitgave van het achterhuis. Dat zijn dus niet de complete dagboeken. Het is een selectie, een keuze uit die papieren. Pa Frank heeft er van alles uit weggelaten wat hij om wat voor reden dan ook kwetsend vond of niet zo prettig. En u ziet rechts hoe buitengewoon geliefd het dagboek van Anne Frank werd. Het is zomaar een kleine keuze uit de bijna 60 vertalingen die van het dagboek van Anne Frank verschenen zijn. En het boek heeft dus een enorme invloed gehad op de mensen in het denken over neonazies en dergelijke. Op basis van het boek is ook een toneelstuk geschreven. En misschien dat dat toneelstuk nog wel meer invloed heeft gehad dan het boek. In 1957, dat is dus nog maar 12 jaar na de oorlog, wordt het toneelstuk Anne Frank opgevoerd in Düsseldorf. Mensen die erbij waren schrijven later: tot onze verbazing ging er in de pauze niemand koffie halen, stond er niemand van zijn of haar plaats af, maar iedereen bleef zitten, alsof ze bang waren voor het licht, beschaamd om elkaar te zien. Weer een ander schrijft: wij kijken naar dit toneelstuk als naar een aanklacht, en wij Duitsers beschuldigen onszelf. En in een brief aan een van de acteurs schreef iemand: tot ik dit toneelstuk zag, in 1957 dus, was ik een overtuigd nazi, maar daarna niet meer. Hele positieve invloed dus. Misschien meer positieve invloed dan alle pogingen van politici om de meningen te veranderen. Maar niet overal waren de mensen even positief. Het toneelstuk werd een jaar later opgevoerd in Wenen, of in Linz, in Oostenrijk. En die toneelopvoering werd verstoord door gasten van een jaar of 16, 17... Die gingen roepen van verraders, ontrouwen. En ze gooiden allemaal briefjes van het balkon af naar beneden toe, waar dus op stond: dit toneelstuk is bedrog. Anne Frank heeft nooit geleefd. De Joden hebben dit verhaal verzonnen om schadevergoeding te krijgen. Nog meer dan ze nu al krijgen. En een van de mensen die bij die toneelopvoering was, kende Simon Wiesenthal. En die schakelde Simon Wiesenthal in. Hij belde hem op en zei: moest horen, Simon, wat ik nou toch meegemaakt heb. Hier zitten jongens van 16, 17 jaar die geloven dat Anne Frank nooit bestaan heeft. Daar moet je wat aan doen. Misschien voor degene die Simon Wiesenthal helemaal niet kennen. Simon Wiesenthal werd in 1908 geboren in Galicië. Dat is een streek die ligt nu gedeeltelijk in Polen en gedeeltelijk in de Oekraïne. Van nationaliteit nogal eens gewisseld. De ene keer was Oostenrijk-Hongarije daar de baas. En dan weer de Polen en dan weer de Russen. Maar wie daar ook de baas was, het was altijd sterk anti-Joods, antisemitisch. En zo vertelt Wiesenthal ergens dat hij als jochie van 11 jaar... bijna doodgeslagen is door een kozak. Er reed een kozak op een paardje door de straten en die had een sabel. En zonder enige aanleiding sloeg hij dat ventje tot op het dijbeen, tot op het bot, heeft hij het opengehaald en is hij maar net gered. Nou, u begrijpt wel, als in 1941 de Duitsers daar de baas worden, dat het er niet beter op wordt. En Wiesenthal belandt dan achtereenvolgens in 12 verschillende concentratiekampen, tot hij in 1945 in Mauthausen bevrijd wordt. Hij weegt dan 48 kilo, is inmiddels 89 familieleden kwijtgeraakt in de kampen en in de oorlog. En 2 weken na de bevrijding stapt hij naar het Amerikaanse Bureau voor Oorlogsmisdaden en zegt: ik wil jullie helpen om oorlogsmisdadigers op te zoeken. En hij wordt benoemd. 12 jaar later, als dus dat toneelstuk in Linz verstoord wordt, dan is Wiesenthal al bekend als de nazi-jager. U ziet hier een tekening die hij zelf heeft gemaakt en waarop hij zichzelf als aanklager schetst. Waarom gaat Wiesenthal zich bemoeien met die toneelopvoering van Anne Frank en die verstoring? Wel, als Wiesenthal hoort dat er jongeren zijn die niet geloven in de echtheid van dat dagboek, wil hij graag aantonen dat dat dagboek dat zoveel invloed heeft, wel echt is. En hij probeert met die jongeren, met die neonazi's, in gesprek te komen. En dat lukt op een bepaald moment. Hij komt in gesprek met een zekere Frits, een hele intelligente gymnasiast. En die zegt tegen hem: Herr Wiesenthal, luister nou toch eens. Die Otto Frank, die kan toch net zo goed een hele dikke duim hebben als iedereen. Er zijn toch zoveel schrijvers die knappe verhalen en dagboeken verzonnen hebben. Hoe kunt u mij nou ooit bewijzen? En toen kreeg Wiesenthal een idee. Hij zegt tegen die knul: als ik nou de man vind die de leiding had bij de arrestatie, zou je het dan geloven? Die jongen die aarzelt eventjes en zegt: ja, maar dan moet die man het wel toegeven dat hij dat gedaan heeft. Goed, zegt Wiesenthal. En zo gaat Wiesenthal op zoek naar de man die 14 jaar eerder Anne Frank en de anderen arresteerde. En u ziet op dit plaatje dat hij hem gevonden heeft. Het is de man rechts, een zekere Silberbauer. Op dat moment, 1963, al jarenlang na de oorlog werkzaam als politieman in Wenen. Volledig gerespecteerd. Niemand die naar zijn verleden onderzoek heeft gedaan. Bij slotverrekening is Oostenrijk het land waar Wiesenthal het boek over schreef: Moordenaars onder ons. U ziet links trouwens wat de diepste drijfveer van Wiesenthal zou zijn. De vertaling van die Engelse quote heb ik erboven gezet. Om het kwaad te laten gedijen is het alleen nodig dat goede mensen niets doen. Dat betekent dus ook dat je gelooft dat er goede mensen zijn. In een boek schrijft Wiesenthal daar het volgende over. Ik zeg het verkeerd. Een biografe die schrijft dat. Deze man, Wiesenthal dus, gelooft onwrikbaar dat je de mensen kunt leren om die erge dingen niet meer te doen. Hoe moet je dat aan mensen leren? Door ze heel veel over de geschiedenis te vertellen. We zouden de samenleving zo moeten inrichten dat er nooit meer een generatie van daders en slachtoffers kan opgroeien. En ik denk dat de enige mogelijkheid daartoe is ons steeds weer met het verleden bezig te houden en daaruit lering te trekken. Dan zeg ik niet dat dat niet zinvol is om met het verleden bezig te zijn. Ik zeg ook niet dat het niet kan helpen om dingen te voorkomen. Maar het lijkt mij toch getuige van een optimistischer mensvisie dan de Bijbel die geeft. En ik denk ook dat de werkelijkheid ons helaas anders leert. Bijzonder is dan dat laatste zinnetje. Dat plukte ik uit hetzelfde hoofdstuk. Daar zegt diezelfde man: ik hoop wel dat wij van de geschiedenis leren, maar ik ben toch steeds bang dat dat niet zal lukken. En dat wij onder andere omstandigheden dezelfde fouten zullen maken. En als u nou die laatste uitspraak vergelijkt met die eerste, dan ziet u daar hoe gemakkelijk ook wetenschappers de werkelijkheid kunnen vertekenen. Want dat woordje onwrikbaar bovenin, dat klopt dus niet. Deze man gelooft niet onwrikbaar dat het te verhelpen is, want anders zou hij niet zeggen: we kunnen onder andere omstandigheden dezelfde fouten maken. En datzelfde scheeftrekken van de geschiedenis, omdat wij mensen willen geloven in het goede in ons en in de wereld om ons heen, komen we bij Anne Frank tegen. Het toneelstuk en de film eindigt niet met de zinnen waarmee het dagboek eindigt. Het dagboek eindigt namelijk dat Anne Frank zegt van: als er zo op mij gelet wordt, dan word ik chagrijnig en dan draai ik het slechte in mij naar buiten en het goede in mij naar binnen. Dus het dagboek eindigt met: ik kan dat slechte in mijzelf niet bedwingen. Wat kiezen de makers van het toneelstuk en van de film als laatste zin? Ondanks alles blijf ik geloven in het goede van de mens. Ik kwam het ook tegen in dat schilderij. Links ziet u wenende mensen. Rechts een monster. En degene die het schilderij gemaakt heeft zegt: Anne, als jij het dagboek leest, keert zich als het ware van al die ellende af. Het monster kan haar geen kwaad meer doen. De wenende mensen, het enige dat van belang is, dat is de eigen geest die zich met standvastige blik boven alles verheft. Ja, inderdaad, Anne is, als je haar dagboek leest, een heel optimistisch meisje, waar je steeds leest: omdat ik nog steeds aan die innerlijke goedheid van de mens geloof. Maar diezelfde Anne zegt ook heel andere dingen. En ik denk dat die andere dingen voor ons zeker zo leerzaam zijn. Ik lees het laatste fragmentje uit het dagboek voor, waarin ze zegt: ik geloof nooit dat de oorlog de schuld is van de grote mensen, van de kapitalisten, van de regeerders. De kleine man voert net zo lief oorlog. Anders zouden de volkeren toch al lang in opstand zijn gekomen tegen hun regering. Er is nu eenmaal in de mensen een drang tot vernieling, een drang tot doodslaan, tot vermoorden en razen. En zolang de mensheid zonder uitzondering geen grote metamorfose ondergaat, zal de oorlog doorgaan en alles wat opgebouwd, aangekweekt en gegroeid is, zal weer vernietigd worden, waarna de mensheid opnieuw moet beginnen. En wie dus allerlei brieven, boekjes, films, documentaires enzovoorts leest en ziet die te maken hebben met Anne Frank, komt steeds alleen dat eerste tegen. Terwijl ik denk dat je dan twee dingen vergeet. Het eerste is: Anne Frank heeft dat dagboek geschreven toen ze nog enigszins veilig in het achterhuis zat. En de laatste 7 verschrikkelijke maanden had ze toen nog niet meegemaakt. Het tweede is, er wordt buitengewoon selectief geselecteerd. Ik wil nog tenslotte de aandacht vragen voor dat laatste zinnetje. Dit 15-jarige meisje leert ons dat de hele mensheid zonder uitzondering een metamorfose moet ondergaan. Een gedaantewisseling. Hoeveel heeft dit Joodse meisje begrepen van de boodschap die wij allemaal heel, heel hard nodig hebben? Ik kwam een schilderij tegen waarop die metamorfose is afgebeeld. Links. Blanken die met indianen in volledige vrede leven. Rechts. De koe en de berin. De wolf en het lam. Vrede onder de dieren. Maar vrede ook tussen mens en dier. Vrede tussen mens en mens. Wat is daarvoor nodig? Ja, een metamorfose van de wereld. En die komt. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar ook een metamorfose van ieder van ons persoonlijk. En wat een wonder dan dat we anders dan Anne Frank, anders dan Simon Wiesenthal, niet hoeven te geloven in het goede van de mens, maar dat we geloven in iemand die dat ongelooflijk weerbarstige hart van ons vernieuwen kan en vernieuwen wil. En die ook deze aarde eens een totaal ander zicht zal geven. Vandaar dat ik het gebed van een dichter erbij heb gezet. Kom ons harde hart bekeren. Kom ons leren wat de geest al heeft voorspeld. Want komen zal Gods rijk op aarde. Niet door zwaarden, niet door kracht, nog door geweld. Laat dat koninkrijk dan komen. Laat ons dromen, dromen van dat kleine kind. Bukkend om een slang te strelen. Zie ze spelen, heel uw schepping eensgezind. Dan wordt alles vol van vrede. Uitgestreden buigen wij de wapens om. O, dan ploegen wij met zwaarden nieuwe aarde. Heer, uw vrede zingt alom. En daar wilde ik het bij laten.
Kees, hartelijk dank voor je lezing die je vanmiddag voor ons gehouden hebt. Dit is niet de eerste keer. Ik hoop bovenal dat het niet de laatste keer is. Dat je nog vele jaren in gezondheid wordt gegeven. En ik weet dat het een vreugde en plezier voor je is anderen te delen. En hetgeen wat je vroeger als docent aan de kinderen mocht meegeven, maar wat je nu probeert om te zetten voor deze middagen of andere avonden. Ik vind het geweldig. Heel hartelijk dank. Een bloemetje voor je vrouw. En onder de schaal zit wat voor jou.
Geweldig.
Alsjeblieft.
Dank.
Waar heb je? Oké. Okay.
En bedankt voor de uitnodiging. Want ik doe het inderdaad graag.
Ja, dat wist ik. Daarom hopen we beslist nog wel een keer een beroep op je te doen. Ik hoop ook dat u er vanmiddag hebt van genoten. Degenen die hier voor het eerst zijn, blij dat we nog zo'n aantal vanmiddag mogen hebben. En begroeten hier weer in ons eigen verenigingsgebouw. In het kerkblad wordt er altijd vermeld wanneer er een ouder of seniorenmiddag is. goed, wordt u een vaste bezoeker, dan hoeft u zich niet op te geven. Er komt de volgende keer wel een regeltje bij. Van, bent u van plan om te komen, geef u dan even op. Maar dat gaat voor mensen die nu hier een eerste keer zijn of die nog nooit geweest zijn. Voor ons een beetje een inschatting voor de maaltijd die we dan voor u willen klaarmaken. Want het is gewoon vervelend als je tekort hebt, maar ook vervelend als je veel te veel hebt. Want er is best werk aan en dan vind ik het wel fijn dat we een beetje in kunnen plannen van hoe of wat. U bent in ieder geval van harte welkom. Wat voor de nieuwe gasten ook misschien belangrijk is om te weten. We houden hier geen collecte, maar bij de uitgang staat een busje. Dat busje is voor uzelf. Want in samenwerking met de dominee hebben we het initiatief genomen om deze middag zo te gaan invullen. Gemiddeld ongeveer 3 keer in een volledig seizoen een maaltijd hier te doen. Maar goed, dat hadden wij verzonnen. En ik vind, dat moeten we niet op de schouders leggen van onze kerkenraad. Dus we vonden het leuk om dat zelf te bekostigen. Dus uit dat busje wordt betaald een spreker van dichtbij. Ik moet altijd zeggen, ben dankbaar. De mensen uit de gemeente doen dat altijd voor een mooie gereduceerde prijs. Maar er zijn ook wel eens sprekers die we van ver moeten laten komen. Dat het duidelijk is dat er ook een kilometervergoeding aan zit. En ook de maaltijden kunnen we daaruit betalen. Dus van harte aanbevolen. Het gaat niet om de grootte, maar het meeleven daarin. Dat we dat voor jullie zo kunnen invullen en kunnen volhouden. Dan stel ik nu nog voor dat we deze middag afsluiten met een psalm te zingen. En gebed, de dominee heeft gevraagd of ik dat wil doen. Omdat hij graag nog een poosje naar bed wil. Dan stel ik voor om met elkaar te zingen psalm 84 vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. Fijn dat u hier was. We maken en mogen natuurlijk geen onderscheid maken. Maar ik wil één ding wel zeggen. Ik vond het heel mooi. Dat gisteravond de telefoon ging uit Oude Tongen. En dat onze oude zuster Holleman zei. Ik wil er toch heel graag zijn. Ik zal er alles aan doen om er te wezen. En dat de meiden haar hier gebracht hebben. Vrouw Holleman, fijn dat u er was. Ik hoop dat de Heer u nog een tijdje geeft ook om ook in ons midden te zijn. Maar niet alleen u, maar ook u allen die hier aanwezig zijn. Van harte welkom op deze middagen. En de Heer gaan met u, laten we nog een dankgebed doen. Heren, tot u komen wij aan het einde van deze middag. En we hebben mogen horen naar uw woord. Het woord wat u ons gegeven hebt. En waarin onze dominee ons voor mocht gaan in de uitlegging daarvan. Over het leven van Elia. dat het menigmaal zo anders kan gaan als dat wij berekenen. Niet in een storm, maar in een zachte stilte. Heer, hoe hebt u dan ook gesproken, misschien door een dagboek heen, over uw volk, wat u altijd zal hebben, aan wat er zal blijven, het volk Israël. Heere, geef ons ook gebed voor dat volk, het verbondsvolk, waar nog zoveel beloften voor liggen. Heere, maar geef ons ook gebed voor elkaar. Heb dank dat we hier mochten zijn. Vergeef het verkeerde, zegen het goede en breng ons een volgende keer hier weer samen om met elkander te luisteren naar uw woord of een spreker en met elkander contact te mogen hebben binnen de gemeente. Zegen ook dat werk, uw naam ter eer, mocht het zijn ook voor onze ziel tot zaligheid. Ga met een ieder van ons over de gevaarvolle wegen, breng waar we naartoe wensen te gaan. En Heer, als er niemand is die ons begroet, wil u er dan zijn. Gedank ook zo aan onze herder en leraar. Heere, geef hem herstel, dat hij ook aanstaande zondag voor mag gaan in de bediening van het woord. En geef dat zijn bediening nog tot een rijke zegen in het midden van onze gemeente mag zijn. Dit vragen we niet dat we het verdienen, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Wel thuis.